Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Volgende maand vieren we Pasen. Alweer. Dit jaar valt het iets later dan vorig jaar. Maar wij vieren Pasen, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En eigenlijk mag de christen elke dag Jezus' opstanding uit de dood vieren. En ik hoop dat wij dat ook bewust doen, dat wij elke dag bewust zijn van zijn opstanding uit de dood. Want voor de volgeling of de discipel van Jezus Christus staat zijn opstanding uit de dood centraal. De kruisiging staat ook centraal, maar vooral de opstanding. Want als Jezus gekruisigd werd en als hij daar in zijn graf was gebleven, dan hadden we vandaag een heel ander evangelie, een niet-evangelie. Dus het staat echt centraal. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zou het christelijk geloof niet eens mogelijk zijn geweest. Want alles dat de Bijbel ons leert over Jezus Christus valt of staat bij zijn opstanding uit de dood. Ons verleden en welke plaats wij ons verleden moeten geven, ons heden, hoe wij dagelijks leven, onze toekomst hier op aarde en ons leven na de dood zijn allemaal volkomen afhankelijk van Jezus' opstanding uit de dood. En ik heb gemerkt dat als je er vandaag de dag met iemand daarover hebt, als je het er met mensen over hebt, als je zegt dat je in de opstanding van Jezus gelooft, eerste wat ze vragen, of een van de eerste dingen is, geloof jij daar nou echt in? Dus als je daar echt in gelooft, dat een man die Jezus heette, die dan 2000 jaar geleden aan een kruis geëxecuteerd was, hij begraven werd en vervolgens op de derde dag uit het graf opstond, dan kijken de mensen je verbijsterd aan. En ja, dat is logisch, want het is een heel bizar verhaal natuurlijk. Voordat ik tot geloof kwam, dacht ik van, joh, jullie zijn echt niet goed. Want het is gewoon raar dat wij in een onzichtbare God geloven, waarvan gezegd wordt dat hij dus 2000 jaar geleden uit de dood is opgestaan. En dat hij nu nog steeds voor eeuwig leeft. Het is dus belangrijk dat wanneer wij met ongelovige mensen in gesprek gaan over de opstanding, dat wij niet alleen bijbels en historisch ons verhaal kunnen onderbouwen, maar dat wij vooral ons persoonlijk verhaal vertellen. Ons persoonlijk verhaal. Wat heeft de opstanding van de Heere nu voor mij te betekenen? Want mensen kunnen sowieso geen voorstelling maken van iemand die 2000 jaar geleden voor hen gestorven is en vervolgens uit de dood is opgestaan. Dat kan de mens niet bevatten. Maar waar een mens zich wel of wel makkelijker in kan vinden, is een persoonlijk verhaal van een ander mens van vlees en bloed, iemand waarmee zij iets gemeen hebben. Het is dus belangrijk om de mensen te vertellen wat de opgestane Heer dagelijks voor ons betekent. En ik hoop dat wij vandaag ook meer bewust gaan worden van wat de verrezen Heer voor ons dagelijks leven betekent en kan betekenen en wil betekenen. Nou, toen ik van de week bezig was met de preekvoorbereiding, dacht ik aan het vieren van het Heilige Avondmaal vandaag. En hoe Spreuken hoofdstuk 6 daarbij aansloot. 35 verzen. Er zitten drie of vier verschillende onderwerpen in. Ik dacht van, oeh, dat wordt lastig. Want dan ben ik gewoon dik een uur bezig met de preek en dan nog dit Heilige Avondmaal vieren. Dus na een poosje hiermee geworsteld te hebben, heb ik besloten om Spreuken 6 aan onze lieve Casper over te laten, die daar aanstaande zondag mee aan de slag gaat. En dat ik vanmorgen dus iets anders ga brengen. Dus vanmorgen als laatste preek voor Marnie's en mijn vertrek naar de feest wilde ik jullie gewoon iets meegeven waarin de nadruk ligt op wat God in Jezus Christus voor jullie, voor ons, gedaan heeft. Het is eerder een boodschap waarvan je denkt van, wauw, dit heeft God gedaan. Nu wil ik vanuit het diepst van mijn hart een respons geven daarop. Het is niet van, hé, nu moet je dit doen en dat doen, maar het is iets van, hé, mijn ogen gaan nu open voor iets anders en nu wil ik daarop respons geven. Dus waar ik het vanmorgen over ga hebben is bedoeld om ons te helpen in te zien wat wij daadwerkelijk van God hebben mogen ontvangen. In de opstanding van Jezus uit de dood. Want kijk, ik geloof dat wanneer een christen echt doorheeft wat God allemaal voor hem of haar gedaan heeft, of wat God voor hen in petto heeft, dus in de toekomst, dat hij of zij veel gauwer en met veel meer moed en overtuiging het goede nieuws met anderen zal gaan delen. Als je onzeker bent over je eigen geloof, dan ben je gauwer geneigd om het niet te delen, want stel je voor dat ze hele moeilijke vragen gaan stellen. Weet je, dus ik hoop dat dit ook, ja, dat het jullie ook meer moed zal geven, meer overtuiging. Want ja, het goede nieuws is dat Jezus waarlijk is opgestaan. Nou, als je Bijbel meegenomen hebt, wat trouwens een goed idee is om elke zondag te doen, open je Bijbel op 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En Korinthe 15 vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover. De apostel Paulus, die dit geschreven heeft, geeft hier aan wat de inhoud van zijn boodschap is. Overal waar hij kwam, bracht hij dezelfde boodschap. En hij geeft hier dus aan wat de inhoud van zijn boodschap is. Namelijk, dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden. Dat hij begraven is. Dat hij opgewekt is op de derde dag. En dit alles overeenkomstig de schriften, oftewel overeenkomstig het Oude Testament. De profetieën waarover het Oude Testament sprak. Ook schreef Paulus dat de verrezen Jezus aan meer dan 500 ooggetuigen is verschenen. Dit is heel belangrijk. Dit is een detail dat heel erg belangrijk is. Waarom was hij zo specifiek om meer dan 500 ooggetuigen te noemen? Omdat volgens de wet van Mozes het zo was dat er slechts 2 tot 3 getuigen nodig waren om een zaak vast te stellen als waarheid. Met andere woorden, als er in een rechtszaak 2 tot 3 ooggetuigen waren die precies hetzelfde verhaal vertelden, dan stond die zaak vast. Dan was het gewoon klaar. En hier geeft Paulus dus aan dat er meer dan 500 ooggetuigen waren die precies hetzelfde vertelden over hun persoonlijke ervaring met de verrezen Here. Namelijk dat een ieder de opgestane Jezus met eigen ogen hebben gezien. 500, meer dan 500 ooggetuigen. Dus volgens de jurisprudentie van die tijd waren er meer dan genoeg geloofwaardige ooggetuigen om Jezus' opstanding uit de dood waarlijk gebeurd vast te stellen. Dus dat is een historisch feit, dat is iets dat, waar wij op kunnen staan. Dit is niet zomaar een verhaaltje, dit kan bewezen worden. Laten we verder gaan, vanaf vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet opgewekt heeft, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Tot zover. Paulus schrijft in dit stuk dat als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is alle prediking zonder inhoud en ook is ons geloof zonder inhoud. Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is ons geloof zinloos. Dan zijn onze zonden niet vergeven. Dan zijn wij ook niet vrijgemaakt van onze zonden. Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn degenen die reeds als christen dan gestorven zijn, die zijn voor eeuwig verloren. En als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn wij de meest ellendig van alle mensen hier op aarde. Daar ga ik het vandaag niet over hebben, dat is een preek op zich. Maar snap je wat Paulus hier zegt? Dit zijn nogal gewichtige zaken. Dus laten we vanmorgen kort naar deze dingen kijken. Ik zal me voornamelijk gaan richten op de vier versen die hierover spreken. Nou, in hun prediking, de prediking van de nieuwtestamentische schrijvers, in hun prediking en in hun geschriften hebben de hoofdrolspelers en de schrijvers van het Nieuw Testament de opstanding van Jezus Christus uit de dood centraal staan. Dat was hun boodschap. Jezus' opstanding uit de dood is trouwens het hoofdthema door het gehele Nieuw Testament. Dus als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan is al hun prediking zonder inhoud. Dan is het gehele Nieuw Testament zonder inhoud. Dan zouden wij het net zo goed weg kunnen gooien. Deze Nieuwe Testamenten die ik hier heb, weggooien. Mijn Bijbel weggooien. Alle kerken wereldwijd. Denk hier even goed over na. Alle kerken wereldwijd over de afgelopen 2000 jaar. Probeer daar een voorstelling van te maken. Alle kerken wereldwijd van de afgelopen 2000 jaar. Al deze kerken die het evangelie hebben gepredikt, die bijbelstudies hebben gehouden, die erediensten hebben gehouden, die huiskringen hebben gehouden, zouden dus vergeefs het woord van God hebben geopend als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Alles dat wij hier als plaatselijke kerk in de afgelopen 12 jaar hebben gedaan, zou dus vergeefs zijn, zonder inhoud. Alleen maar bla 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 bla. Het zou gewoon zinloos zijn geweest. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij die wedergeboren zijn, nooit de waarheid hebben leren kennen. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij die wedergeboren zijn, nooit de waarheid hebben leren kennen. Jezus zegt in Johannes 8, vers 32, hij spreekt hier tegen zijn discipelen, hij zegt, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Even later, ook in het Johannes-evangelie, toen Jezus zijn afscheidsspeech gaf, zei Jezus tegen zijn discipelen dat hij gedood moest gaan worden. Hij zei dat trouwens tot meerdere malen toe, maar dat kwartje viel niet. Hij zei dus dat hij gedood moest worden. Hij zei ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan en dat hij terug naar de hemel zou gaan, de hemelvaart. En dan zei hij ook dat wanneer dat gebeurt, dan zou Jezus in zijn plaats de Heilige Geest naar de discipelen toesturen. Naar de aarde toesturen. Lees Johannes hoofdstuk 14 tot en met 16. Jezus geeft ons onderwijs over de Heilige Geest en wat hij daarmee bedoelt. Dus even later in Johannes hoofdstuk 16 vers 13 zegt hij dit, over de Heilige Geest. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus hiermee zegt Jezus dat als jij en ik de waarheid die ons vrij zal maken willen gaan kennen, Jezus eerst uit de dood zou moeten opstaan, teruggaan naar de hemel, voordat hij de Geest van de waarheid naar de aarde toe zou kunnen sturen. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, zou de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, nu dus niet op aarde aanwezig zijn in zijn huidige rol. Om ons onder andere de weg te wijzen in heel de waarheid. Ik weet niet of je hier ooit bij stil hebt gestaan, maar God speelt open kaart met ons. Ik heb een paar weken geleden, denk ik, dat ik het ook in Spreuken heb genoemd, dat hij vertrouwelijk omgaat met degenen die oprecht zijn naar God toe. Hij neemt ons in vertrouwen wanneer wij oprecht zijn naar God toe. Hij speelt open kaart en hij wil dat wij de waarheid weten. Waarom? Want de waarheid zal ons vrijmaken. Vrijmaken van de kracht van de zonde, van de dood, van de leugen. De leugen houdt ons namelijk gevangen. Het houdt ons in onwetendheid. De leugen misleidt ons in alles. Daarom was mijn nieuwjaarsboodschap ook, vervul je met de waarheid. We moeten veel meer waarheid tot ons nemen dan dat wij de leugen tot ons nemen. In Johannes 8 noemt Jezus Satan, de duivel, de vader van de leugen. Hij zegt, de duivel is de vader van de leugen. En het is niet zo dat het voor de mens overduidelijk is dat er tegen hen gelogen wordt. En Satan weet de leugen heel goed te presenteren. Dat ze zelf niet eens doorhebben dat het leugen is. En dan zegt de schrijver van Johannes, even later in een andere brief, 1 Johannes 5. Hij zegt, wij die wedergeboren zijn, wij weten dat wij uit God zijn. Wij weten dat wij uit God zijn en, nu komt het, dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Dat klinkt heel heftig, dat klinkt heel zwaar. En dat, hiermee ga je ook niet een evangelisatiegesprek starten. Mensen willen niet horen dat zij onder de macht van de duivel zijn. Maar dit wil zeggen dat alle mensen die niet bevrijd zijn door de waarheid dat in Jezus Christus te vinden is, gevangen zijn door de duivel, gevangen zijn door de leugen. In 2 Korinthe 4, 4 schrijft Paulus dat het denkvermogen van de mens, het verstand van de nog niet gelovigen, door de God van deze wereld, de duivel, verblind wordt. Hiermee moet je ook niet zo'n evangelisatiegesprek mee starten. Mensen vinden het niet fijn als je tegen iemand zegt, joh, maar jij bent blind. Of jij bent verblind. Geen goede, zeg je dat, basis, ja. En kijk, dit is dan ook de reden dat wanneer je met een nog niet gelovige praat over Jezus, of over de Bijbel, dat zij het niet kunnen vatten. Ze snappen het niet. Ze zijn ten aanzien van het evangelie zowel misleid als ook verblind. En daar kunnen ze niks aan doen. Ik was ook zo, ik kon er ook zelf helemaal niks aan doen. Het was pas dat op het moment dat God de schellen van mijn ogen wegnam, dat hij mijn hart en mijn verstand opende, dat ik de waarheid kon zien voor wat het is. En daarom is het altijd van belang om voor onze nog niet gelovige dierbaren te bidden. Bidden dat de levende God van de Bijbel hun verstand en ogen zal openen voor de waarheid van het evangelie. Daar hebben we het afgelopen woensdag ook over gehad. Er waren wat vragen over, vooral specifiek ook over dit onderwerp. En het beste advies dat ik iemand kan geven, wanneer, als het gaat om een nog niet gelovig persoon in je leven, bid voor die persoon. Jezus zei zelfs 2 keer toe in Johannes hoofdstuk 6. Niemand kan tot mij, zegt Jezus, komen, tenzij de God de Vader hem of haar trekt. Dus wij moeten beroep doen op die trekkingskracht van God, dat God die persoon trekt om naar Jezus toe te komen. Dat God die blindheid wegneemt, dat God de harten en het verstand en het denkvermogen opent. Ik bid ook elke dag dat God mij alleen maar de dingen laat zien die waar zijn. De leugen is overal. Ik weet dat mijn hart vatbaar is voor de leugen. Ik bid het ook voor anderen, vooral voor degenen die zich nog in de greep van de duivel bevinden. En ik ben God elke dag opnieuw dankbaar dat Hij mijn hart en mijn ogen heeft geopend voor de waarheid. En dat ik niet langer over alles en nog wat hoef te vragen van, oh, maar hoe zit dit nou in het leven? Hoe zit dat nou in elkaar? Weet je, vooral de waarom vragen. Waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Ik heb rust in mijn hart, ik heb rust in mijn hoofd. Ik kan gewoon genieten van de rust die ik in Christus heb. Waarom? Omdat de waarheid mij vrijgemaakt heeft. Maar als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden mijn ogen, mijn hart, mijn verstand nog steeds verblind zijn. En dan zou ik nog steeds in het duister tasten. Dan zou ik nog steeds alleen maar heel veel vragen hebben en geen concrete antwoorden op mijn vragen. U zult de waarheid kennen, zegt Jezus, en de waarheid zal u vrijmaken. Volgend punt. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij God nooit persoonlijk leren kennen. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij God, de God van de Bijbel, nooit persoonlijk leren kennen. Jullie kennen dit vers, jullie horen dit vers te kennen, Johannes 3:16, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven heeft de betekenis van het leven tot in eeuwigheid, oneindig. Dat is heel simpel. Maar het heeft ook een andere betekenis. Een betekenis van het hier en nu. Iets dat nu al in dit leven, 3 maart 2019, nu al een realiteit voor de mens kan zijn. Voor ons. Het eeuwig leven kan nu al een realiteit voor ons zijn. Even later in het Johannes-evangelie, in Johannes hoofdstuk 17, zien wij het hoogpriestelijk gebed van Jezus. En hij bidt tot God de Vader, hij bidt voor zichzelf, hij bidt voor zijn 12 discipelen en hij bidt voor ons. En dan zegt hij op een gegeven moment, Vader God, dit is het eeuwige leven. En dan zegt hij niet dat het oneindig is, dat het gewoon doorgaat. Nee, hij zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Doordat Jezus uit de dood is opgestaan, hebben wij die wedergeboren zijn het eeuwig leven gekregen. En het betekent meer dan alleen een leven zonder eind. Het betekent dat wij God persoonlijk mogen leren kennen. Dat God zich persoonlijk aan ons, gebroken mensen, dat Hij zich aan ons openbaart. Hij geeft zichzelf bloot als het ware. Geestelijk gezien ben ik niet 54. Maar 28,5 ongeveer. Ik ben namelijk in september 1990 tot wedergeboorte gekomen. Ik ben gedoopt met de Heilige Geest. En in deze 28,5 jaar ben ik God gaan leren kennen zoals God in de Bijbel omschreven wordt, in waarheid. En door de jaren heen heb ik God leren kennen omdat Hij zichzelf aan mij heeft getoond. Hij heeft zichzelf aan mij bewezen. Waar de Bijbel mij leert dat ik niet hoef te vrezen dat God, of te vrezen omdat God met mij is. Ik hoef niet te vrezen omdat God met mij is. De Bijbel leert ons dat. God heeft in de praktijk bewezen dat Hij inderdaad altijd met mij is. Dus dit is niet alleen een theorie, dit is Gods levend woord. Het is ook echt waar. Dus als God zegt, hey, ik ben altijd met je, zal hij in de praktijk ook bewijzen dat hij inderdaad altijd met ons is. En zelfs op momenten van ongeloof en misschien ook opstandigheid. Je ontkomt God niet, of je het nu wel wil of niet. Ik heb momenten gehad vroeg na mijn bekering dat ik zoals Jona God probeerde te ontvluchten, maar ik kwam hem overal weer tegen. Het lukte me gewoon niet. En hij leerde mij dat hij altijd met mij is, of ik het nu wilde of niet. Waar de Bijbel mij leert dat God mij in al mijn noden zal voorzien, heeft God zichzelf in de praktijk keer op keer bewezen. Door mij te voorzien van alles dat ik nodig heb. Sommigen van jullie kennen dit verhaal wel, dat wij als gezin op 28 december in 1993 aankwamen op Nederlands bodem met een gezin van 6. Onze oudste was 11, kende onze jongste was 3 maanden oud. Wij hadden $1000 in cash, dat was ongeveer 2200 gulden in die tijd. Ik had geen baan, ik had geen uitkering, we hadden geen spaarpotje, we hadden geen woonruimte. Maar God heeft zichzelf aan mij en aan ons gezin bewezen door voor ons te zorgen. En zo heb ik God leren kennen. Hij is wie hij zegt dat hij is. Hij is wie hij beweert te zijn en hij doet wat hij zegt. God is getrouw. En nu ook weer. Ik zei tegen Casper vanmorgen nog, joh, wij hadden geen geld om de reis aanstaande dinsdag naar de States toe te maken. Maar God heeft voor de zoveelste keer weer voorzien. Weet je, wat hij net ook zei, van joh, het zou fijn zijn als we misschien elk jaar vakantiegeld kunnen geven. Aan de ene kant zou het wel fijn zijn, maar aan de andere kant wil ik niet afhankelijk zijn van het vakantiegeld. Weet je, ik wil afhankelijk blijven van God en dat voelt niet goed, want ja, je bent altijd een beetje, het is altijd spannend. Maar het resultaat daarvan is zo mooi, want dan zie je God aan het werk. Je ziet God echt aan het werk. Hij laat zichzelf kennen. Waar de Bijbel mij leert dat God liefde is, heeft God in de praktijk keer op keer bewezen door zoveel verschillende dingen. Dat God gewoon onvoorwaardelijk van mij houdt. Hij houdt van mij. Dat is gewoon te verwonderlijk voor woorden. Ik snap het soms nog steeds niet. Dat hij onvoorwaardelijk van mij houdt. Maar als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan had God zichzelf nooit aan mij kenbaar gemaakt. Dan zou ik hem nooit hebben leren kennen zoals ik hem nu wel ken. Dan zou ik nooit in hem hebben geloofd. Het volgende punt. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zou gemeenschap met God, oftewel een persoonlijke relatie met God, niet mogelijk zijn geweest. Die persoonlijke relatie met God. In 1 Johannes 1:3 schrijft de apostel Johannes: wat wij gezien hebben, ooggetuigen, wat wij gezien hebben en gehoord hebben, verkondigen wij u. Op 90-jarige leeftijd is hij nog steeds een gedreven getuige van Jezus Christus. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus die gemeenschap, dat spreekt van een relatie. Wij hebben gemeenschap met elkaar en wij samen hebben gemeenschap, relatie met God, de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Doordat Jezus uit de dood is opgestaan, is het ons mogelijk gemaakt om te alle tijden met God, misschien oneerbiedig uitgesproken, maar wij mogen met hem optrekken. Jezus heeft het mogelijk gemaakt om met God op te kunnen trekken. Wij kunnen te alle tijden bij God terecht. Met onze blijdschap, met onze vreugde, met onze dankbaarheid, met onze verwarring, met ons verdriet, met schaamte, boosheid, frustratie, hopeloosheid enzovoort. We kunnen te alle tijden bij God terecht om zijn wijsheid te krijgen. We hebben de afgelopen weken ook geleerd in Spreuken. Dat gaan we nog blijven leren in Spreuken. We kunnen altijd bij hem terecht om wijsheid te krijgen. Voor zowel de kleine als de grote beslissingen die wij moeten nemen. Wijsheid gewoon voor elke dag. En wij kunnen er voor 100% op rekenen dat God zich met ons bemoeit. En degene die God niet echt goed kennen, voor degene die God echt niet goed kennen, dat klinkt misschien heel erg eng. Want wij hebben liefst als mens zijnde in ons vlees dat niemand met onze zaken bemoeit. Toch? Maar wij kunnen er voor 100% op rekenen dat God zich met ons bemoeit. Dat hij ons als een volmaakte vader opvoedt in de goede dingen. Dat hij ons terugfluit als wij ons eigen ding aan het doen zijn. Dat hij ons beschermt tegen gevaar. Dat hij ons leidt in alles waarmee we dagelijks te maken krijgen. Dat hij zich over ons ontfermt. En dat hij ons zegent te midden van deze kille, liefdeloze samenleving. Jezus heeft voor ons de weg gebaand waardoor wij verzoend zijn met God. Waardoor wij 24/7 toegang hebben tot Gods troon. En de schrijver van Hebreeën zegt dit. Hij zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Mensen, wij kunnen altijd, op elk moment van de dag, de troon van Gods genade mogen wij bestormen om barmhartigheid van God te ontvangen. Om genade te vinden, om geholpen te worden. Elke keer op het juiste tijdstip. God is nooit te laat. Hij is nooit te laat. Hij is ook nooit te vroeg, maar zeker nooit te laat. En dit is alleen mogelijk doordat wij nu in Jezus Christus een vader- en kindrelatie met de God van de Bijbel hebben. Maar als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij er helemaal alleen voor staan. Want we zouden niet alleen de relatie met God missen, maar we zouden alle relaties binnen de Calvary Chapel en in het bredere lichaam van Jezus Christus ook niet hebben. Denk even aan de geweldige relaties die wij nu met elkaar mogen hebben. Als Jezus Christus niet uit de dood was opgestaan, dan hadden we dit niet. Het laatste punt. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zou onze uiteindelijke bestemming er heel anders uitzien. Het zou er heel anders uitzien. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zou het volgende voor een ieder van ons van toepassing zijn. In Openbaring hoofdstuk 20, vers 15... schrijft Johannes, als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Even verderop in hoofdstuk 21, vers 7 en 8. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Omdat hij uit de dood is opgestaan. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dit is wat de Bijbel de hel noemt. Jezus noemde het in de evangeliën de buitenste duisternis of ook de vurige oven. Waar geween zal zijn of gejammer en tandengeknars. Jezus sprak trouwens meer en vaker over de hel dan dat hij over de hemel sprak. Wisten jullie dat? Hij sprak vaker over de hel dan hij over de hemel sprak. In het evangelie van Matthäus alleen al noemde Jezus het minstens 6 keer. Maar nu is het zo dat omdat Jezus wel uit de dood is opgestaan, wij die wedergeboren zijn, een fantastisch mooie toekomst hebben. Een toekomst dat menselijk niet te bevatten is. We kunnen het proberen. Er zijn boeken over geschreven dat mensen de hemel hebben gezien enzovoort. Maar zelfs de Bijbel beschrijft het niet eens. Weet je, dus het is menselijk niet te bevatten. En dan helemaal aan het einde van de menselijke geschiedenis. Helemaal aan het einde, dus na de opname van de kerk, wat elk moment gebeuren kan, toch Sergio? Weet je, de opname, dus na de opname, na de grote verdrukking, na de wederkomst van Jezus op aarde, na het duizendjarig rijk, komt dit. Openbaring 21:1. En Johannes, die dus in de geest meegenomen werd naar de toekomst, zegt dit. Hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. Met andere woorden, hij is bij hun. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dit hebben wij voor ogen. Dit is ons toekomstperspectief. Dit moet de hele wereld horen. Mensen zijn hopeloos. Peter, die nu in de zondagsschool zit, die heeft in de afgelopen paar weken 2 begrafenissen mee moeten maken. Eén van een hele goede vriend van hem in Engeland en 1 oom die afgelopen week begraven is. En geen van de beide partijen geloven in Jezus Christus. En hij zegt, joh, hoe hopeloos en uitzichtloos het is om niet in Jezus Christus te geloven. Er is totaal geen hoop. Maar dit is wat God voor ons in petto heeft. En dit is slechts een glimp van wat ons te wachten staat. Omdat Jezus wel uit de dood is opgestaan. Nou, tot slot dit. Kortom, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, hadden ook wij geen hoop. Dan hadden wij geen toekomstperspectief. Dan hadden wij geen zekerheid over het leven na de dood. Dan hadden wij geen zekerheid dat wij onze geliefden die in Christus gestorven zijn, ooit terug zullen zien. Dan hadden wij geen vrede in ons hart. Dan hadden wij geen zekerheid in dit leven. Dan hadden wij geen hemelse Vader, die alleen het allerbeste voor ons voor ogen heeft. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan hadden wij de Heilige Geest niet in ons wonen. Dan zouden wij Gods woord, de Bijbel, niet snappen. Dan zouden wij vandaag de dag nog steeds met allerlei schuldgevoelens rondlopen vanwege alle foute dingen die wij in het verleden hebben gedaan. Dan zouden wij de ware liefde nooit hebben leren kennen. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij gewoon verloren zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons niet in het ongewisse te laten. Maar dat doordat Jezus uit de dood is opgestaan, Heer, dat u een parakletos, een de Heilige Geest gegeven hebt, Heer, de Geest van de waarheid. Een helper die naast ons staat. Heer, om u te mogen leren kennen. Heer, om bekrachtigd te worden, om de gaven van de Geest te mogen ontvangen, om u te dienen. Om uw kerk te mogen dienen. Dank u, Heer, dat u ook zo ver bent gegaan om het Nieuw Testament door de handen van Paulus en Petrus en Jacobus en Johannes, Heer, dat u hun ertoe bewogen hebt door uw geest, dat u hun hebt geïnspireerd om dit vast te leggen voor ons. En Heer, ondanks dat er maar 2 of 3 getuigen nodig waren, om de zaak vast te stellen dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, heeft u gewoon alles overtroffen door meer dan 500 mensen tegelijk Jezus Christus levend te zien. En Heer, ik dank u dat u ons het geloof hebt gegeven. Dat u onze ogen hebt geopend, onze hart hebt geopend, ons verstand hebt geopend. Heer, wanneer we vandaag dan terugblikken hier op de kruisiging van Jezus, het nieuw verbond dat Jezus heeft ingesteld. Help ons om ervan doordrongen te zijn hoe ver u bent gegaan om ons te redden. En zoals de apostel Paulus ook zegt, wij zijn niet van onszelf, Heer, wij behoren u toe. Wij zijn duur gekocht, Heer, met het kostbare bloed van Jezus Christus. Help ons om met die wetenschap, Heer, elke dag opnieuw de dag in te gaan. En help ons dan ook elke dag opnieuw voor u te gaan leven. Geef ons de wijsheid, de kracht, de discipline die we nodig hebben. Maak ons getuigen van de Heer Jezus Christus. Help ons om de geur van Christus te verspreiden. Die voor sommigen de geur van de dood tot de dood zal zijn, maar voor anderen de geur van leven. Leid ons, Heer, tot het kruis waar u gekruisigd bent, maar waar wij gekruisigd horen te worden. Zoals Paulus ook zegt, dat wij met Christus gekruisigd zijn. Wij leven niet meer, maar Christus in ons, die leeft. En leid ons dan ook naar de zonen en dochters van vrede, waarmee wij uw evangelie, het goede nieuws van Jezus' opstanding met mensen mogen delen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam, amen. Jezus is 2000 jaar geleden, om en nabij, naar de aarde toegekomen om de straf voor onze zonde op zich te nemen. En door zijn dood aan het kruis heeft Jezus het de mens mogelijk gemaakt om van alle zonden vergeven te worden. En vervolgens verzoend te worden met de God van de Bijbel. Waardoor men het eeuwig leven zal krijgen. En God biedt dit aan een ieder aan. Het is niet voor een select clubje. Het is voor een ieder. En daarom staat er ook in Johannes hoofdstuk 3, 16. Ieder die gelooft. Ik ben een ieder. Jullie die geloven, die zijn ook een ieder. En als je dat vanmorgen nog niet bent, dan doe je jezelf en je geliefden tekort. Want alleen in Christus kan jij de beste versie van jezelf worden. Alleen wanneer je vrijgemaakt bent van de zonde en van de dood en van de leugen, kan jij de allerbeste versie van jezelf zijn en worden. Want Jezus Christus die in ons woont door zijn geest, die verandert ons. Paulus schrijft ook dat Jezus Christus gestalte in ons zal krijgen. Wij worden steeds meer en meer als Christus, zolang wij dat gewoon toelaten. Dus als jij vanmorgen nog niet een ieder bent, geef toe dat je een zondaar bent. Geloof dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Bekeer je van je oude leven van ongeloof tot een nieuw leven in geloof. En bid dat God jou zal vervullen met de Heilige Geest. We gaan zo meteen het Heilige Avondmaal nuttigen. Als je het offer van Jezus Christus hebt aanvaard, als je daarin gelooft en je acht jezelf een discipel van Jezus te zijn, dan mag je gewoon deelnemen aan de elementen. Een paar hoofdstukken terug zegt Paulus dit over het Heilige Avondmaal. Hij zegt, ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Dus nogmaals, de opstanding en de wederkomst van Jezus Christus wordt zelfs tijdens het Heilige Avondmaal gevierd. Want hij zegt hier, doe dat, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Hij komt weer terug. Wij hebben een toekomstperspectief. Wij mogen vooruitkijken. Dit is niet alles wat wij hebben. Ik heb het al vaker gezegd. Voor de christen is dit leven hier op aarde het ergste wat we ooit zullen meemaken. Voor de niet-gelovigen is het leven hier op aarde het allerbeste wat zij ooit zullen meemaken. De keuze is aan jou. Kies je nu voor het beste of kies je voor het beste later? Don't worry.